Ik heet u hartelijk welkom bij de podcast De Vrije Gedachten van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Ik ben Bart Collard, samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek met astronoom en voormalig voorzitter van De Vrije Gedachten, Fabian van Langevelde. We gaan het hebben over bijgeloof, pseudowetenschap en complotten over buitenaards leven.
Let's do it.
Mits wij worden aangevallen door aliens zometeen. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier. Fabian, welkom.
Dankjewel.
En voorafgaand aan deze podcast, toen we nog beneden stonden hier in de Bali, toen hadden we het er met z'n tweeën over. Toen zei ik, ja, ik heb vroeger geleerd op school dat Pluto een planeet is. Maar ik zei tegen jou, volgens mij is dat niet meer zo. Niet meer, klopt niet, hè? Niet zo. Onze kennis daarover is veranderd. Hoe zit dat?
Niet meer, klopt wel. Pluto was inderdaad een planeet, maar een commissie heeft zich erover gebogen. En er zijn drie criteria waar een planeet aan moet voldoen. Moet om de zon draaien, moet voldoende zwaar zijn om onder zijn eigen gewicht bolvormig te worden. En hij moet zijn baan leeg poetsen, zeg maar, dus andere planetoïden en dat soort dingen afvangen. En dat laatste heeft Pluto niet gedaan. Dus is hij gedemoveerd tot planetoïden.
Planetoïden, precies. Zien we dat veel terug in de sterrenkunde, dat kennis verandert?
Absoluut, ja. Maar niet meestal op het gebied van planeten. Dat zeg ik nou. Als je echt hot topic momenteel in de sterrenkunde is eigenlijk exoplaneten. Dan worden bijna dagelijks...
Leg even uit nog wat dan is, een exoplaneet.
Dat is een planeet om een ster anders dan onze zon, zeg maar.
Ja.
En die zijn natuurlijk notoire moeilijk te zien, want planeten geven geen licht. Zeker niet vergeleken met de zon, de ster waar ze omheen draaien. Dus meestal moet je het zien doordat de ster een klein beetje heen en weer gaat door het gewicht van de planeet. Maar dan moet het dus een hele zware planeet zijn. En ik weet eigenlijk niet welke technologie ze nu gebruiken, maar ze ontdekken ook al planeten die aardeachtig zijn. Dus, en zelfs in de Goldilocks-zone kunnen zitten.
Oh, dan moet je gelijk even uitleggen wat een Goldilocks-zone is.
Het leven zoals wij kennen kan eigenlijk alleen ontstaan als er vloeibaar water is. En als een planeet te dicht bij zijn ster staat, dan is al het water gasvormig, zoals bij ons Venus. Als hij te ver weg staat, is het allemaal hard bevroren, zoals op Mars. Ja, en verder ook nog de manen van Jupiter en Saturnus. Allemaal heel veel water, maar gewoon ijs. En alleen op aarde is het vloeibaar, omdat de aarde in de Goldilocks zone zit. Nou, die Goldilocks zone is niet heel smal, per se. We zitten er wel mooi in. En daarom bestaan we en daarom kunnen we zeggen, oh, dat is toevallig. Maar het is niet zo dat 3 centimeter verderop het ineens niet meer goed zou zijn of zo.
Nee, precies.
Want door gelovigen wordt het idee van de Goldilocks-zone wel gebruikt als argument van, het moet dus wel in elkaar gezet zijn om leven te krijgen. Hoe reageer jij daarop? Je zegt dan, ja, er zijn meerdere planeten, nu exoplaneten, waar leven mogelijk is.
Leven zoals wij dat kennen. Dus hè, carbon-based, zoals het heet. Ja.
Is er ook nog leven, hoe zou leven zoals wij dat niet kennen eruit kunnen zien dan?
Dan komen we een beetje in de science fiction terecht. Ik heb heel veel science fiction gelezen, maar er werd ook wel gerept over bijvoorbeeld leven dat eigenlijk kristal gebaseerd was. Een heel traging, je herkent het bijna niet als leven, maar omdat het een heel ander soort chemie heeft dan het leven dat wij kennen. Dat zou kunnen. En dan is de Goldilocks-zone misschien wel veel verder naar buiten.
Oké. Okay. Over dit. Soms lijken mensen wel een obsessie te hebben met buitenaards leven. Dat is natuurlijk een term die we heel veel terugzien. In een verdergaande vorm gaat het over aliens. Maar het kan ook om iets minder spannends gaan dan dat. In hoeverre bestaat er eigenlijk zoiets als buitenaards leven?
We hebben nog geen buitenaards leven waargenomen. Ik zelf ben er op zich wel van overtuigd dat er buitenaards leven is.
En wat is jouw argumentatie daarvoor?
Er zijn zo verschrikkelijk veel sterren. En zoals ik net al zei, we ontdekken op een rap tempo nu exoplaneten. Dus er zijn ook zo verschrikkelijk veel planeten. Dat ik gewoon puur uit statistiek moet je concluderen dat hoogstwaarschijnlijk leven is. En nog vrij veel ook.
Omdat als ik het dan even probeer plat te slaan, dan is het argument dus van... Want kijk, mensen die zijn geneigd om te zeggen, ja, er moet wel ergens in het heelal leven zijn. Jij concretiseert dat nog meer naar, er zijn zoveel planeten en zoveel planeten waar we niet vanaf weten, dat ergens die omstandigheden dermate gunstig moeten zijn, dat is je argument een beetje, toch?
Ja, ja, precies.
Je hebt het over leven, maar meeste mensen, als ze het hebben over buitenaards leven, dan eigenlijk bedoelen ze buitenaard intelligentie, toch?
Ja, Marsmannetjes.
Marsmannetjes of
ja.
Want we zoeken niet zozeer naar leven of naar intelligent leven, toch?
Precies. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar SETI, dat is The Search for Extraterrestrial Intelligence, niet leven. Dat is ook omdat ze natuurlijk zoeken naar radiosignalen of andere signalen die van dat leven komen. Anders zie ik ook niet precies hoe je leven op een andere planeet zou moeten zien die zo ver weg staan. Mm-hmm.
Ja. Loopt dat project nog?
Volgens mij loopt het nog, maar...
Tot nu toe, hoe staat het ermee?
Er is nog niks gevonden.
Maar volgens mij, we zijn ook aan de ene kant volgens mij aan het zoeken, maar we zijn toch ook aan het zenden, toch, begreep ik?
Sinds de eerste radio is uitgevonden, zijn wij aan het roepen dat wij hier zitten, inderdaad.
Ja. Nee. Maar er is nog niks teruggevonden.
Toch wel een beetje gevaarlijk ook, hè? Als je gelooft dat het misschien wel buitenaardse marsmannetjes zijn die niet het beste met ons voor hebben. Misschien wel gevaarlijk zelfs om te roepen dat wij hier zijn.
Ja, er zijn ook wel pessimistische mensen die zeggen dat er zal heus wel ander leven zijn. Ook wel intelligent ander leven. Misschien ook wel hoogtechnologisch ander leven. Maar misschien is het wel zo dat een intelligente samenleving, nooit zo ver komt dat ze interstellair kunnen reizen zonder zichzelf eerst dood te maken.
Aha, dat is interessant.
En pessimistisch.
En pessimistisch. Hey,
maar kijk, er wordt nu veel gezegd over... We zijn op Mars, tenminste. Er zijn al Marslandingen geweest, nog niet met mensen. Maar er wordt al gezegd dat er ook leven zou kunnen zijn of misschien wel is op Mars. Wat is daar de stand van zaken van?
Volgens mij is er nog geen leven gevonden, maar ze zijn natuurlijk op zoek naar bewijzen van leven. Bijvoorbeeld aminozuren of zo. En natuurlijk de voorwaarden. Er is, dat weten we wel vrij zeker, behoorlijk, ja, helemaal zeker denk ik. Maar misschien ook wel niet, dat prikt me niet vast. Er is vloeibaar water geweest op Mars. Mars had vroeger ook een atmosfeer, die is nu grotendeels weg. Maar vloeibaar water en atmosfeer, dat klinkt normaal gesproken alsof er leven zou kunnen zijn.
Ontstaan. Nog even eens voor de leken onder ons, zeg maar mezelf ook. Wat is precies een atmosfeer ook weer?
Dat is de dampkring, de laag gas die om een planeet...
Hoe ontstaat dan zo'n dampkring? Ik bedoel, want de andere planeten hebben dat volgens mij niet, toch? Een atmosfeer of...
Zeker wel. Oh. Mercurius niet. Mercurius is heel licht.
Ja.
En als hij al een atmosfeer had, is hij weggeblazen door de zon. Venus heeft een hele dichte en zware atmosfeer. Die helaas vol zit met zwavel, zuur, gas en dat soort dingen. En het is 500 graden.
Oh ja.
En Jupiter en Saturnus en Uranus en Neptunus, dat zijn gasplaneten.
Oh ja,
die bestaan eigenlijk bijna alleen maar uit de atmosfeer.
Ja. We hebben tegenwoordig wel het is wel genoemd moderne technostupiditeit. Tenminste, ik noem het zo.
Okay.
Het idee dat mensen natuurlijk buiten deze planeet aarde proberen te gaan leven. Dus op Mars bijvoorbeeld, dat idee van... Maar waarom gaan we eigenlijk naar Mars en niet naar de maan? Of waarom gaan we niet eerst op de zeebodem leven? Ik bedoel, wat is toch het idee dat we toch naar Mars zouden willen?
Ik moet eerlijk zeggen, ik snap dat ook niet. Als je naar Mars gaat om daar te wonen, is het een enkele reis. Je komt niet meer terug. En ja, omdat er is nog wel een atmosfeertje op Mars, maar de omstandigheden daar zijn... zeer, zeer mensonvriendelijk.
Ja, dus maar waarom zou je daar dan heen gaan, zeg maar, terwijl, ja, een mensonvriendelijk atmosfeertje.
Een reden om een basis op de maan te hebben, zou kunnen zijn dat je daar dan een raket kunt samenstellen. En vanaf de maan opstijgen is aanzienlijk makkelijker dan vanaf aarde. Dus dan zou je makkelijker een hele verre reis kunnen beginnen.
Oké, want toen in de jaren 60, 1969 was de maanlanding toch?
Ja, de eerste.
De eerste. Toen dachten ze echt van, we gaan daar een kolonie stichten. Zo is het al die jaren nog niet gebeurd. Waarom eigenlijk niet?
Ja, dat weet ik ook niet precies. Ik weet ook niet eens of dat het doel was. Volgens mij was het gewoon een ruimtewedloop. Als we er maar eerder zijn dan de Russen.
Ja.
Ik wil nog even terugkomen op mijn vorig punt. Andere reden om eventueel op de maan te gaan zitten. Stel, je komt op de maan en er blijkt daar heel veel lithium of zo in te zitten.
Ja.
Dan is het ineens misschien toch nog aantrekkelijk. Dat soort rare earth metals en dat soort dingen.
Hey, maar over die maan gesproken, want ik vind het wel mooi dat je die aansnijdt. Deze discussie vindt al heel lang plaats, maar ik hoor hem de laatste tijd veel vaker. Er zijn mensen die beweren dat Neil Armstrong nooit op de maan is geweest. Dat hij ergens in een studio heeft gezeten. Mm-hmm. Hoe reageer jij erop als je mensen dat hoort zeggen?
Ja, ik... Idioot.
Hoe komt dat dat zo'n aanhoudende, steeds terugkomende complottheorie is? Met ook heel uitgebreid, als je er gaat opzoeken dan op internet, dan krijg je ook allemaal plaatjes van, de vlaggetjes die niet zouden waaien en zo. Noem maar op. Er is best veel werk ingestoken, zeg maar, in deze complot. Ik zou er zo ingezogen kunnen worden als je nu gaat googlen.
Ja, er is natuurlijk ook heel veel bewijs dat het wel echt gebeurd is.
Ja, maar dat zeggen de anderen dat het natuurlijk niet echt is. Dat het allemaal gefabriceerd is natuurlijk.
Ik denk dat er een aantal dingen spelen. Sommige mensen hebben inherent wantrouwen jegens de overheid. Mm-hmm. Complottheorie mensen zijn ook altijd geneigd met vrij weinig bewijs hun eigen theorie te aanvaarden en bewijs tegen hun theorie. Ja, er moet veel meer bewijs zijn tegen mijn theorie voordat ik dat aanvaard. Oftewel, aanvaard ik dat eigenlijk nooit. Mm-hmm. En ik denk dat het ook... dat ze gewoon echt niet konden geloven dat dit technologisch mogelijk was.
Ja.
Dankjewel. Wat ik interessant vond, ook al om aan te haken op wat je zojuist zei. We hebben het gehad over Carl Sagan. Die schreef de klassieke The Demon Haunted World. Science as a Candle in the Dark. Het Sagan die schrijft... geloof in demonen was wijdverspreid in de antieke wereld. Ze werden gezien als natuurlijk in plaats van als bovennatuurlijk in eerste instantie. Dat is interessant, want wij hebben het heel vaak over bovennatuurlijke fenomenen. En als je het hebt over waar we eigenlijk mee begonnen in deze podcast, buitenaards leven, dan vraag ik me af, is het geloof in God niet ook een soort van het geloof in buitenaards leven? Hoe kijk je daarnaar?
Nou, God of goden?
Vul hem in zoals je hem wil invullen.
Een andere schrijver, Ray Bradbury, heeft ooit geschreven dat als technologie maar geavanceerd genoeg is, mm-hmm. is het niet meer te onderscheiden van magie. Mm-hmm. Oftewel, ja. Of van een god, een kleine stap.
Ja. Okay.
Dus je zou je voor kunnen stellen dat inderdaad een zeer geavanceerde technologische samenleving die hier op bezoek komt,
ja.
dat die als goden worden gezien. Ja,
ja. Ja precies, ja. Oké, dankjewel.
Dan in Amerika hebben... Ik was in de jaren 50, ik weet het jaartal had ik op moeten zoeken... Die Roswell-affaire, dat een wrak was gevonden van zogenaamd een UFO met zogenaamd UFO-mannetjes aan boord. Dat is toen allemaal heel geheim gehouden op een militaire basis.
Area 51.
Yeah. Area 51. Wat is daar gebeurd? Hoe zit het?
Mij vertellen ze niks.
Nee, maar vertel, wat is de wetenschappelijke stand van zaken en waarom wordt er nog steeds... Denken mensen serieus dat de overheid een complot heeft om die marsmannetjes te verzwijgen?
Mijn theorie is dat er of helemaal niks aan de hand was, of dat er een zeer geheime militaire basis zat, waar luchtvaarttechnologie werd ontwikkeld die ze echt niet wilden delen met onder andere de Russen, want dit is natuurlijk speelt midden in
de Koude Oorlog.
Midden in de Koude Oorlog. Dus er zal heus wel veel geheimzinnig werden gedaan, maar geen enkele reden voor mij om aan te nemen dat daar buitenaards leven bij betrokken was.
Want natuurlijk, wat jij zegt, die Koude Oorlog en de ruimtevaart en luchtvaarttechnologie leiden tot veel geheime missies. Maar dus ook tot UFO waarschijnlijk. Heeft dat een verbond met UFO-sightings en de Koude Oorlog? Dat mensen,
volgens mij heeft de NASA nu zelfs allerlei dingen gerapporteerd. En het Amerikaanse leger volgens mij ook over UFO's.
Ja.
Want dat zijn gewoon unidentified flying objects. Dat zijn niet per se buitenaardse wezens, wederom.
Maar hoe zit het dan met al die waarnemingen van UFO's?
Ja.
In de brede zin, zoals je hem net schetst.
Ik ben, wat dat betreft, ben ik een heel saai soort scepticus. Heel veel mensen zien gewoon wat ze willen zien.
Mm-hmm.
En het wordt ook mensen die denken dat ze ontvoerd zijn, of zeggen dat ze ontvoerd zijn.
Ja.
Door buitenaardse wezens. Ja.
Alien abduction.
Ja.
Het klinkt een beetje wrang, maar ik denk dat die mensen, misschien geloven ze het wel echt, maar dan hebben ze het zelf verzonnen en zichzelf overtuigd.
Ja.
Dat kan. Ja.
Of ze proberen ons te bedotten, maar
ja.
Ik geloof niet dat het gebeurd is.
Nee, maar dat is interessant ook wat je zegt, want je zegt misschien geloven ze het zelf wel. Dat zou zomaar kunnen, natuurlijk. Sommige mensen het nog echt geloven ook.
Mm-hmm.
Andere mensen misschien meer bewust doordat ze zo'n verhaal ophangen. Hè?
Ja.
Maar dit soort verhalen komen ook met enige regelmaat voor.
Ja, nog steeds.
Oké. Okay.
Volgens mij.
En die UFO's, hè? Ik ga nog even terug op die UFO's, want heel gek genoeg, ik had er zelf mee te maken toen ik in Delft werkte bij Studium Generaal.
Gaat nu toch niet vertellen dat je ook in een UFO hebt gezeten?
Dat de directeur daar, ik zal zijn naam even niet noemen, maar die werkte ook bij lucht- en ruimtevaarttechniek. En dat was een echte believer in UFO's. En die had ook allerlei mensen die dan ook experts waren, dus ook en piloten die dan echt veel, die dan ook dingen gezien hadden. Dat, ja, dat moet een UFO zijn, dat moet buitenaard zijn. En toen ik dat aankaart, zeg maar dat is niet wetenschappelijk. Werd niet in dank afgenomen in ieder geval door hem. En fascinerende vond ik ook dat hij begon eerst. Wat me opvalt dat het raar was die in UFO's geloofden, maar later bleken dat nog veel meer dingen te zijn. Ook natuurlijk 9-11, een complot. Dus als je eenmaal in één complot gelooft, dan gaan er ook meerdere. Als er één schroefje los zit, blijkt er nog veel meer los te zitten.
Maar dit is dus wel voor YouTube en dat soort dingen.
Ja, dat hebben we nu 15 jaar geleden zo'n beetje.
Ja, want ik verdenk de YouTube-algoritmes er dus van dat als je één keer iets een beetje gelooft, een bepaalde complottheorie, dat je door het algoritme, zeg maar, een soort moment van.
Ah, zo werkt het ook, ja.
Dat in wordt gezogen, dat het steeds gekker wordt.
Ja, dan krijg je alleen maar meer van dat soort filmpjes aangeboden, omdat je daar kennelijk interesse in hebt.
Precies.
Maar het is heel lastig, want soms zie je inderdaad ook wel eens filmpjes langskomen, als je per ongeluk iets verkeerd hebt geklikt of het zegt iets over mij, dat je ook denkt van ja, dat is wel echt raar, zeg maar, oprecht raar. Denk van, hoe kan dat nou?
Ja.
En dan heb je dat. Zou je zomaar de neiging kunnen hebben om te denken, ja, dat moet wel een UFO zijn. Maar hoe zou je daarmee om moeten gaan?
Ik zeg, onderdruk die neiging.
Ja.
probeer een logischere verklaring te vinden.
Ik denk ook, komt het voort in bij die gevallen uit een gebrek aan je eigen kennis.
Ja. Dat is,
ik ben geen sterrenkundige.
Maar het lijkt ook op goochelen, toch? Dat je als goochelen van, ik kan iets niet verklaren. Ik zie het met mijn eigen ogen.
Ja, klopt.
Hè, dus een UFO. Ik zie met mijn eigen ogen iets dat ik niet verklaren. Dus moet het wel buitenaard zijn. Een goocheltruc. Ik zit er toch met mijn neus voorop. En dat tafeltje vliegt toch echt. Dus hij moet een magische kracht hebben.
Zoiets, een soort gelijk, denk ik. En maar je hebt al die complotten. Met 9-11 heb je dat ook. Kijk, ik heb geen idee van hoe gebouwen worden gebouwd. En wat staal doet als het warm wordt. Hè? De theorie van zouden het geen explosieven zijn geweest. Nou, allerlei mensen die gebouwen kunnen bouwen, engineers. Ingenieurs, moet ik zeggen in het Nederlands. Hè? Die hebben uitgelegd van nee, wacht even. Maar als het ook maar een klein beetje buigt, zo'n constructie, dan kan zo'n toren gewoon instorten. En dat ontstaat omdat een vliegtuig erin vliegt.
En als het één keer een beetje gaat, dan gaat de rest.
Ja. Maar als je daar helemaal niets vanaf weet, dan kan ik me nog voorstellen dat je denkt, nou, het is inderdaad toch wel gekker dat die toren zo kaatsrecht naar beneden valt. Maar dus het is gewoon een gebrek aan kennis. En ik denk dat wij heel geneigd zijn om overal ook gewoon maar als expert iets van te roepen.
Ja, en het,
daar zit ook een gevaar in, denk ik.
Volgens mij is het ook een gebrek van kennis van schaal. Wij zijn gewend, rijdt een auto tegen een boom aan, dan valt die hele boom om.
Ja.
Nee.
Maar die torens die waren aanzienlijk groter dan de boom en van een heel ander materiaal. Dus
anders
je denkt,
gebouwd.
Je denkt, een vliegtuig, dan valt die zo om. Maar dat is helemaal niet zo.
Ja.
Er zit zoveel massa in boven waar het vliegtuig hem raakte, dat die massa, als er een klein zwak stukje in zit, stort het gewoon recht naar beneden. Het heeft geen enkele reden om opzij te gaan.
Sterker nog, wij zouden misschien zelfs denken dat het vliegtuig er gewoon doorheen gaat en dat de top eraf valt van zo'n toren. Weet je, als leek.
Ja,
dat zou je als leek waarschijnlijk denken. Ja.
Volgens mij ging er ook een groot deel doorheen. Hè?
Ja, een groot deel wel, ja, precies.
Naar het vuur. Ja.
Ja. Over een van de meest, ja, niet fascinerend, maar die denkt van stomme, kan dat niet, dat platte aardetheorie, de flat earth theorie, die wint aan populariteit. Tenminste, er zijn, ja, de vraag maar, ten eerste, denk je dat de mensen die daarin geloven, dat ook echt geloven?
Ik ben bang.
Of zijn ze zitten hier te...
Nee, ik ben bang van wel. Ik ben bang van wel. Maar het zijn wel weer die mensen die inderdaad weinig bewijs nodig hebben voor hun eigen complottheorie. En ontzettend veel bewijs om ze ervan af te krijgen. Terwijl er, want er is nou ontzettend veel bewijs dat de aarde rond is. De kennis dat de aarde rond is en zelfs schattingen voor de straal van de aarde zijn al van voor de current era, dus voor het jaar nul.
Kan je nog even, ja, bedoel, het klinkt stom, maar wat is het onomstotelijk bewijs dat de aarde rond is?
Ja, er zijn er een heel aantal.
Dan noem er een paar.
Oké, ten eerste het feit dat je als je een schip ziet wegvaren, dat die achter de horizon verdwijnt, dat suggereert al dat.
Door eerst
de maar die zou van de rand kunnen zijn gevallen.
Ja, maar hij komt ook weer terug.
Oké. Goed punt.
En bovendien, als hij verdwijnt en je gaat klimt een toren op, dan kun je hem ineens weer wel zien.
Ja.
Ja, precies, ja.
Dat is een beetje raar. Als we naar andere planeten kijken, die zijn allemaal rond. Het is er dan zo speciaal aan de aarde.
Uh-huh.
De zwaartekracht. Denk ook, hoe leggen ze dat uit op een platte aarde? Toevallig een tijdje terug gelezen, iemand had iets slims verzonnen. Dat is omdat de platte aarde met 9,8 meter per seconde kwadraat, de gravitationele versnelling, wordt versneld. En daardoor voelt het als zwaartekracht.
Ah, ja.
Heel slim, heel slim. Waarheen dan precies?
Ja.
En al die andere dingen die versnellen mee, waarom? En waarom is het dan dat als je op de evenaar gaat staan, zoals wij die noemen, ik weet niet hoe ze die noemen als je een flat earth hebt, daar is iets minder zwaartekracht. Iets minder zwaartekracht dan op de pool.
Okay.
Omdat je op de pool iets dichter bij het centrum van de aarde zit. Dus dat zou betekenen dat het centrum van de platte aarde iets minder snel versnelt dan de... Of iets sneller versnelt bedoel ik dan de evenaar. Als gevolg zou je hebben dat het midden omhoog komt en dat je een bol wordt. Dat zou op zich een mooie uitkomst zijn.
Misschien was dit het ooit, nee.
Maar hoe komt het dat het aan populariteit wint? Hoe kan dat? Door mensen gaan met het vliegtuig. Ja. Je kan een ruimtevaart.
Je kan een rondje om de aarde doen.
Ja. Er zijn foto's van de aarde, gewoon letterlijke foto's.
Ja.
Maar daar is hij plat.
Nee, want je ziet de fase van de aarde.
Ja.
En deze mensen geloven ook stevast niet in de maanlanding.
Ja, dus ze zitten aan elkaar gekoppeld dan. Ze geloven
dan. Ja, en volgens mij is het dus wel weer onderdeel van die conspiracy theory. Ja. Fuik waarin je terecht kunt komen.
En Elvis Presley leeft ook nog.
Die zou dan ondertussen toch ook wel dood zijn.
Die is misschien wel op de maan geweest.
Er zijn een reptiel is natuurlijk.
Dat ja, zoiets.
Welke is dat dan weer, die reptielen? Waar komen die reptiele theorie dan weer vandaan? Wat is
dat zou je aan een bepaalde Nederlandse politicus moeten vragen.
Nou, ik weet niet of David Icke de eerste was die met die reptielen is gekomen. Volgens mij niet hoor.
Maar, nee, volgens mij
is dat veel ouder.
Dat is al ouder, ja.
En want je hebt ook die tv-serie, dat kennen heel weinig mensen. In de jaren 80 geloof ik. Wie had je? Ja, jullie kennen hem natuurlijk.
Natuurlijk.
Wie? Precies hetzelfde verhaal. Zoals zijn jullie. Dat ja, maar voor de mensen die het niet kennen, Ik stoot er bijna mijn elleboog aan Carl Sagan. Mm. Maar voor de mensen die het niet kennen, inderdaad, televisieserie over van buitenaardse wezens die komen en die ogen heel vriendelijk en fantastisch en het is allemaal oké. En uiteindelijk blijkt dat zij iets minder vriendelijk zijn, dat ze ons willen opeten. En daar zitten reptielen onder die...
Ja, en ze gaan als mensen door het leven.
Ze gaan als mensen door het leven, precies. Ja. Dus dat is precies eigenlijk de complottheorie van de reptilians.
Zeker, ja, er is vaak niks origineels aan. Alleen, ja, het wordt weer nieuw leven ingeblazen.
Zijn de reptilians en de Illuminati eigenlijk hetzelfde? Nou,
volgens mij wel. Wat zijn de Illuminati ook weer? Ja,
het is ook weer zo'n geheime wereldorde die alle touwtjes in handen hebben, maar die niemand kent.
Ja, precies.
En de kern, dat is misschien wel goed om nog te benadrukken, want we dwalen een klein beetje af als we het gaan hebben over complot in algemeen zin. Maar wat wel interessant is, ik denk dat de meeste complottheorieën hebben op een of andere manier ook nog wel een antisemitisch karakter. Als je verder teruggaat naar de oorsprong van die theorie. Het is bijna altijd dat er een Joodse elite is die de aarde wil beheersen en in het extreme geval ook nog met satanische rituelen bloed drinkt of zo.
Ja, meestal van baby's of...
Van baby's of wat dan ook, ja.
Ja, je hoort tegenwoordig ook dat er wordt altijd gesproken over pedofielen.
Ja.
Ja.
Volgens mij is het gewoon dat ook mensen nog, denken, wat is nou het ergste wat er is? En dat projecteren op
Hillary Clinton,
op
Mark
hun
Rutte.
Precies, ja.
Ik wil een onderwerp aansnijden.
Nee, maar ik wil de vraag later. Je hebt het voor mij al gezegd, maar wat zijn dan complotdenkers? Zijn die dan gewoon gek of zijn die ergens... want soms lijken ze verder best wel normaal, maar als het over die theorie gaat, dan weer niet. Hoe kan dat je dan zo ver ontspoort door die mensen die... Ja, ze kunnen gewoon leven leiden, maar dan toch deze ideeën aanhangen. Hoe kan dat?
Ik denk dat als je daarachter komt hoe het precies kan en hoe kan ik het voorkomen, dat je de wereld een heel stuk beter kunt maken.
Nou ja, dat is precies, ik geef reclame, maar wat vrijdenken en de vrije gedachte is. Ja. Het streven naar all-round rationality, het besef dat het menselijk brein vatbaar is voor allerlei wanen en misvoorstellingen, dat het ontzettend lastig is om het goed te krijgen in je hoofd, dat je de set ideeën kalibreert met de werkelijkheid door middel van wetenschappelijke kennis en dat je weet dat je feilbaar bent en dat je dus dat steeds moet zoeken naar waanvoorstelling. Maar het gekke is, en dat vind ik dus frustrerend, dat mensen die complotten aanhangen denken dat ze vrijdenkers zijn en dat ze, want die doen namelijk ontzettend veel onderzoek door te klikken op al die filmpjes van die algoritmes. Die klikken zichzelf steeds dieper in de rabbit hole. En ze denken dat ze vrijdenkers zijn. Maar wat is dan het verschil tussen, hoe weet je nou of je vrijdenker bent die in complottheorie bent, of een vrijdenker die zich probeert te immuniseren voor complotdenker? Want je hebt twee soorten vrijdenkers.
Ik denk dat je, toen je had het over beseffen dat je feilbaar bent. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Dat wat alle wetenschappers ook hebben, als het goed is tenminste. Het is oké om dingen niet te weten. En te beseffen dat je iets niet weet. En dan gewoon, als iemand het uitlegt, dan denk je, nou, dat zou wel eens kunnen.
Of om, zoals wij ons gesprek begonnen met die vraag over Pluto, om je perspectief bij te stellen als nieuwe kennis komt.
Precies. In plaats van
dat je vasthoudt aan
te gaan vechten tegen deze nieuwe kennis.
Ja, precies,
en ik denk dat dat wel iets is wat heel complotdenkers gemeen hebben. Dat ze, als iemand iets zegt dat niet strookt met hun complot, de complottheorie of choice, dat ze dan gaan vechten in plaats van te denken, zou dat waar kunnen zijn? Ja. En dat hoop ik dat vrijdenkers wel doen.
Dat. Ik wil nog heel eventjes door naar nog zo'n oldschool complot. Als ik een complot mag noemen. Maar het geloof in graancirkels. Wat zijn die dingen ook alweer?
Ja, mooie geometrische patronen in grote graanvelden.
Gemaakt door aliens?
Nee, gemaakt door mannen met plankjes aan touwtjes.
Plankjes en touwtjes. Maar toch geloven er heel veel mensen in het idee dat die graancirkels gemaakt zijn door buitenaardse wezens die met UFO zijn gekomen.
Ja. Sommige zijn echt mooi gemaakt, maar je ziet niet hoe ze er zijn gekomen. Maar waarom zouden buitenaardse wezens dit dan gaan doen? Als ze hier zijn gekomen door interstellair te reizen, hebben ze heel veel energie en tijd gespendeerd om hier te komen. En dan gaan ze met ons communiceren of niet. Door graancirkels te tekenen.
Dat is ook het punt dat Sagan maakt in dit boek. Hè? Van alle dingen die je zou kunnen doen, komt te aarde en dan ga je een graancirkel maken.
Ja. Een van mijn collega's, een zeer gerespecteerde, gerenommeerde collega die ooit directeur van de RIVM was, dus ik zal zijn naam verder niet noemen, die reisde regelmatig af naar Zuid-Engeland om graancirkels. Die lag daar de hele tijd met zijn vrouw dan 's avonds in het veld of 's ochtends te kijken, te hopen dat hij live kon zien hoe zoiets ontstaan. Dat is hem nog nooit gelukt.
Ik denk namelijk, zodra ze weten dat je kijkt, dat het niet gebeurt.
En een van de dingen is ook dat mensen zeggen, ja, want af en toe zeggen die mannen die dat maken, dat is van, oh ja, maar wij maken ze, zeggen, die hebben dat dan heel vaak geborgen. Maar dan zeggen die mensen die erin geloven, zeg maar, ja, die hebben jullie gemaakt, maar niet allemaal.
Ja.
Dat noem je in de wetenschap een immunisatiestrategie. Van ja, dus je kan het eigenlijk. Je houdt, als je gelovig bent, dan wat voor materiaal ook, dan hou je vast aan dat geloof. En er is trouwens, ik heb dat gelezen. Dat is een heel leuk idee dat in Amerika, en daar heb je toch heel veel graan, zijn aanmerkelijk minder graancirkels dan in Zuid-Engeland.
Mm-hmm.
En zou het ermee te maken kunnen hebben dat de gemiddelde boer in Amerika beschikt over een shotgun en de gemiddelde boer in Zuid-Engeland niet. Ja. Dat is in ieder geval een statistische correlatie.
Dus jij wilt dus beweren dat in Amerika meer aliens zijn doodgeschoten. Dat wil ik je eigenlijk zeggen.
Ja, helaas wel. Ja.
En de reistijd van graanveld naar graanveld in Zuid-Engeland is natuurlijk ook een stuk kleiner.
Stuk fijner, ja. Ja, want want we hebben nog in de jaren 60, 70, ken je die nog, Erich von Däniken?
Zeker, ja.
Kan je even uitleggen? Hij is nu bijna vergeten, maar het was een bestseller acteur met miljoenen.
Volgens mij is helemaal aan de 80ste druk van Waren de Goden Cosmonauten toe.
80ste druk.
Ja, dat is echt een best. Maar wat was het ook weer? Kan je nog even de theorie van von Däniken uitleggen?
Ja, nou, als we er even weer over woke gaan praten.
Je hebt een paar minuten.
Nee, en kolonialisme. Erich von Däniken is ervan overtuigd dat de piramides, dat is zo moeilijk. Dat konden die mensen niet. Ook Stonehenge, zulke zware stenen rechtop zetten. Dat konden die mensen niet. Dus moest er iets anders zijn. Dus waren er cosmonauten, dus buitenaardse wezens, die dat hebben gedaan. En dat waren dan dus de goden die mensen vereerden.
Aha, en dat is echt. De mensen vreten het bij de miljoenen, zeg maar.
Zeker. Ja, want je hebt ook in Zuid-Amerika ergens van die hele grote tekeningen van dieren.
Ja.
Die je eigenlijk pas echt kunt waarderen als je er overheen vliegt.
Ja, dat zijn die, hoe heet het, zijn dat de Nazca-lijnen? Ja. De lijnen bedoel je toch?
Er zit ook inderdaad een soort op landingsbaan lijkende lijnen erheen. Maar ze hebben gewoon laten zien hoe ze dat hebben gedaan.
Ja, precies.
Maar men gelooft nog steeds dat het dat landingsbanen waren voor de goden.
Okay.
Maar het helpt gek genoeg dat is ook zo raar dat bijgeloof dus beter verkoopt of dit soort verhalen dan zelfs, ja, wat is de best verkochte astronoomboek van dat zou van Hawking zijn, denk ik. Maar dan nog is dat vergeleken met de boeken van von Däniken is geen... Dus
die zal niet aan de 80ste druk toe zijn. Dus, Carl Sagan is ook redelijk goed gelezen.
Ja, die ook.
Dus waarom...
Maar de gemiddelde complotdenker verkoopt beter.
Ja, dus dat hebben wij natuurlijk als vrijdenkers ook last van. Dat de reden en rationaliteit, de doorprikkers van geloof, dat is een stuk minder appetijtelijk intellectueel dan geloof in oefenen en zo. Hoe komt dat toch?
Ja, ik zat me nu een paar minuten geleden al te verontschuldigen dat ik een beetje saai was, omdat ik bepaalde dingen niet geloof. En denk van, ja, dat hebben gewoon mensen gedaan, of dat is gewoon niet waar. Mensen zijn gewoon geïnteresseerd in spectaculaire dingen. Helaas. Mm-hmm. Ook al zijn ze niet waar. Het is jammer. Ik zat net te denken aan iets dat volgens mij uit dezelfde tijd is als van Deniken. Die Kon-Tiki.
Ja, ja.
Dat is ook, eigenlijk is het ook zoiets. Die ging bewijzen dat de Egyptenaren naar Zuid-Amerika hadden kunnen varen. Want dat verklaarde dan waarom daar ook piramides waren.
Oké. Okay.
Dat is eigenlijk ook best wel. Maar die is relatief onschuldig.
Die is nog relatief onschuldig.
Laat het. Ja, kijk, dit is allemaal. Deze dingen die we besproken hebben, dat kan je uitduiden met een heel moeilijk filosofische term: epistemologische kwats.
Wat is de minder, voor de luisteraar, wat is de minder moeilijk filosofische term?
Astronomische onzin.
Kennis gerelateerde onzin.
Ja, ja, dus al deze dingen die langsgekomen zijn, die dus buitengewoon populair zijn en heel veel aantrekkingskracht hebben in de samenleving, ook dus in een hoogtechnologische samenleving. In Nederland heeft dus, is het opleidingsniveau hoger dan ooit. Het aantal mensen dat academisch geschoold is hoger dan ooit. Maar toch heeft dat blijkbaar geen 100% positieve correlatie tegen, mm-hmm, tegen vaccinatie, tegen astrologische onzin. En wat zouden we eraan kunnen doen? Wat adviseer jij als astronoom?
Als astronoom of als vrijdenker?
Als astronoom en vrijdenker?
Nou, als astronoom zou ik zeggen, inderdaad, dus een helder beeld van jouw plek in
het universum.
Het universum, de grand scheme of things. Ja. En ook zowel in plaats als in tijd. En als vrijdenker, denk ik, vragen blijven stellen. Altijd maar vragen blijven stellen. En het oké vinden als je dingen niet weet. Maar dan maar proberen te achterhalen hoe het in elkaar steekt.
Ja, maar dat is toch de vraag. Dan ga ik even nog één seconde advocaat van de duivel spelen. Want de mensen die dus zich in complottheorie geloven, die zeggen juist, wij blijven vragen stellen bij het officiële verhaal. Wij zijn de echte vrijdenkers. En daar heb je dat dus weer. Ja. Dat zij claimen de ware vrijdenkers te zijn. Dus we hebben nu eigenlijk twee soorten vrijdenkers. De wappies of de complotaanhangers. Ik noem ze maar even wappies. En de vrijdenkers, die dat allemaal niet vinden. Waar wil de echte vrijdenker op staan?
Maar de overeenkomsten zijn, of de verschillen zijn misschien kleiner dan je zou denken. En misschien
de uitkomsten des te groter.
De uitkomsten des te groter, omdat zij zijn inderdaad kritisch. Hè, ze bekritiseren alles en ze bevragen alles. Mm-hmm. Alleen het verschil is, het moet in hun pulletje passen. En eigenlijk wat jij net zei, van je krijgt nieuw bewijs voor iets en dan ga je proberen om dat nieuwe bewijs in je huidige idee te laten passen. Dat is wat daar gebeurt. Waar een echte vrijdenker zegt, oké, ik heb nieuw bewijs, wat betekent dat?
Ja. Moet ik mijn ideeën?
Moet ik mijn ideeën misschien veranderen?
Bijstellen, ja, precies.
Ja, precies.
Nou, we zullen zien of mensen na deze aflevering ook nog in UFO's geloven.
Reptilians,
graancirkels.
De hele rambam.
Mocht dat niet meer zo zijn, dan heeft Niel Fabian zijn steentje eraan bijgedragen. Zijn maansteentje eraan bijgedragen.
Oh.
Dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
Wie weet weer tot in de toekomst nog een keer. Voor u, dank voor het kijken, dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.